Voordat ik aan mijn les begin, moet je weten dat ik deze les gemaakt heb voor mezelf. Dat doe ik meestal, maar in bijzonder deze les. En er zullen ook teksten in voorkomen die je misschien al eerder gehoord hebt. En ik ben van de mening dat teksten kun je niet vaak genoeg herhalen. Dat is de wijze hoe je ze in je hart laat nestelen. Door herhaling, door de teksten opnieuw te horen. En zo nestelen ze zich in je hart en kun je ze altijd weer oproepen en gebruiken. De titel van mijn les is vasthouden aan Gods woord. Dus als je je Bijbel hebt, alle teksten komen uit MBG-vertaling. Ik wil graag beginnen met Hebreeën 12, vers 1 tot en met vers 3. En daar staat geschreven: daarom dan, laten ook wij, nu wij zulke grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon God. Vestigt uw aandacht dan op hem die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Mijn oog dient alleen op de Heer Jezus Christus gericht te zijn. Wanneer Jezus niet het centrale middelpunt is in mijn leven, dan kan het zijn dat mijn ziel van matheid verslapt. Je wordt moe, je bent moe getergd, je hebt er geen zin meer in, allerlei tegenslagen. En wanneer je hart niet gericht is op de Heer Jezus, dan vult je hart zich met allerlei randverschijnselen. En je hart wordt voller en voller en voller en er is geen ruimte meer voor Jezus. En het zou juist andersom moeten zijn. Jezus zou je hele hart moeten vullen, zodat er geen plaats is voor al die randverschijnselen die eigenlijk niet tellen of niet zouden moeten tellen. Kijk in 1 Korintiërs hoofdstuk 4, vers 17. En daar staat geschreven: juist hierom heb ik Timotheus tot u gezonden, die mij een geliefd en getrouw kind is in de Heer. Hij zal u mijn wegen in Christus Jezus indachtig maken, zoals ik die overal in elke gemeente leer. Ik vind dat zo'n magnifiek en mooie tekst. Paulus vertrouwde Timotheus volledig, het was zijn geliefd en getrouw kind. Hij was ervan overtuigd dat Timotheus precies dezelfde boodschap zou doorgeven als Paulus aan hem had gegeven. En wat zegt hij dan in het laatste stukje van die zin? Zoals ik overal in elke gemeente leer. Zo moet het zijn. Die attitude moet ik hebben. Ben ik mij bewust van Jezus' weg? Ben ik mij bewust van Jezus zijn wegen? Leren wij de wegen van de Heer Jezus? Of leren wij onze eigen weg? Dat is de cruciale vraag natuurlijk. Leer ik, Ruud Verheijen, de weg van de Heere Jezus? Kijk in 1 Timotheus 1, vers 16. En daar staat geschreven: maar hiertoe is mij ontferming bewezen dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse langmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen die later op hem zouden vertrouwen ten eeuwige leven. Wat een mooi vers. Nu, we weten allemaal dat Paulus een levend voorbeeld was. Maar weet je wat? Paulus is nog steeds een levend voorbeeld. Hij wordt een levend voorbeeld door het woord dat we lezen. De vraag die rest is: ben ik ook een levend voorbeeld? Ben jij een levend voorbeeld? Kijk in 1 Timotheus hoofdstuk 4, vers 6 en vers 7, wat daar geschreven staat. En ik wil je aanmoedigen, lees de hele brief van Timotheus en van Titus. En je zult zien hoe je aangemoedigd wordt en wat een schat aan waarde daarin staat. Er staat in vers 6: als gij dit de broeders voorhoudt, zult gij een goed dienaar van Christus Jezus zijn, wel onderlegd in de woorden des geloofs en der goede leer die gij gevolgd zijt. Maar wees afkeer van onheilige oude vrouwenpraat. Oefen u in de godsvrucht. Ben ik onderlegd in de woorden van het geloof? Van de goede leer? Oefen ik mijzelf in de godsvrucht? Of ben ik bezig met andere zaken? En natuurlijk, er zijn ook andere zaken die belangrijk zijn. Er moet ook ontspanning zijn. En er zijn andere dingen die je aandacht vragen. Maar belangrijk in mijn leven is ook dat ik mij oefen in de godsvrucht. En dat ik me bezighoud met de goede leer. Als ik mijn hart daar niet mee vul, dan wordt mijn hart wel met iets anders gevuld. Kijk in 1 Timotheus hoofdstuk 6, vers 20. En daar staat geschreven: O Timotheus, bewaar wat u is toevertrouwd. Houd u buiten het bereik van de onheilige holle klanken en de tegenstellingen der ten onrechte zo genoemde kennis. Is dat niet waar de meeste mensen prat op gaan, op de kennis? Ik ken genoeg mensen met titels voor hun naam. Die hebben heel veel kennis vergaard. En terecht, en dat kunnen ze ook goed gebruiken. Maar het ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om ons hart op te vullen met datgene wat ons is toevertrouwd, Gods woord. Het evangelie bewaren wat mij is toevertrouwd. Mezelf weghouden van kennis die wegleidt van de Heere Jezus. En mijn hart vullen met de kennis van de Heere God. En weet je wat? Het evangelie moet niet opnieuw geschreven worden. En dat is niet alleen een theorie die vandaag opgang maakt. Dat gebeurde al in de eerste eeuw. Door alle eeuwen heen. Mensen hebben telkens het idee dat het evangelie opnieuw geschreven moet worden. En we weten allemaal dat dat niet het geval is. Kijk hier als vers 3. Daar staat geschreven: Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt dit te doen met de vermaning tot het uiterste te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen is overgeleverd. Dat is een vers van mijn jeugd. De meeste van deze versen zijn van mijn jeugd. En je zal zien dat de meeste zitten hier, bij jou ook. Ze zitten wel in je hoofd, alleen ze komen er niet altijd uit. Soms kun je er niet opkomen. Maar hoe vaker je ze herhaalt, toepast, hoe vaker ze er gewoon zijn wanneer je ze nodig hebt. Weet je wat het mooie is van het vers? Het geloof is eenmaal overgeleverd. Niet tweemaal, niet driemaal. Het is niet deze week overgeleverd. Nee, het is lang geleden al overgeleverd. Eenmaal overgeleverd aan de heiligen. En daarom moeten we ook vermaand worden tot het uiterste te strijden. We moeten dat geloof vasthouden wat ons eenmaal is overgeleverd. Ik moet geen nieuw geloof gaan verkondigen. Of ontdekken. Of opnieuw schrijven. Het is eenmaal overgeleverd. Pas op. Sta sterk. Er zullen altijd broeders opstaan. Lees maar in het Nieuwe Testament. Er zullen altijd broeders opstaan die het evangelie willen veranderen naar hun eigen verlangens. Niet alleen in de eerste eeuw, ook vandaag de dag. Er zullen altijd broeders opstaan die er net een draai aan willen geven. Maar ik moet pal staan, ik moet sterk zijn en ik moet een rechte voren trekken bij het brengen van het woord der waarheid. Niet andersom. Ik moet me niet aanpassen aan die veranderende broeders. Ik moet me aanpassen aan het geloof dat eenmaal is overgeleverd. Kijk in 2 Timotheus hoofdstuk 2, vers 1 en vers 2. Je kent die tekst van buiten waarschijnlijk. Daar staat: Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen. Vertrouw daartoe aan vertrouwde mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. Is het niet magnifiek? De boodschap zelf is niet veranderd. De boodschap zelf verandert niet. Die blijft altijd hetzelfde. Wat jij hebt geleerd, die op jouw beurt ook weer door te geven aan vertrouwde mensen, die op hun beurt ook weer anderen kunnen onderrichten. Maar doe jij dat ook? Heb jij deze instelling in jouw gemeente? Ben je bereid om te luisteren naar Bijbels onderricht? Ik spreek naar mezelf. Ben ik bereid om te luisteren naar Bijbels onderricht? Ben ik bereid om het gekregen onderricht op mijn beurt weer door te geven aan vertrouwde mensen? Die op hun beurt ook weer anderen kunnen onderrichten. En weet je, een belangrijk gegeven hierbij is, als je kijkt naar Handelingen 2, vers 41 en 42... Er werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd op de Pinksterdag daar. En wat staat er dan in vers 42? Zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Dat is de houding die ik zoek in mezelf, maar ook in andere christenen. Volharden in het onderwijs der apostelen. Het is geen nieuw evangelie, het is geen nieuwe boodschap. De boodschap is nog steeds dezelfde. Alleen het past soms niet in onze maatschappij, het past soms niet in ons leven, het past soms niet in onze visie. Het is koebollig, zeggen ze. Het is saai. Nee, het is die zij. Ik ben degene die het probleem heeft. De boodschap, het evangelie, is nog steeds hetzelfde. Kijk in 2 Timotheus hoofdstuk 1, vers 13 en vers 14. En daar staat geschreven: neem tot voorbeeld de gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt, in het geloof en in de liefde, die in Christus Jezus is. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont, het goede dat u is toevertrouwd. Is dat niet mooi gezegd? Wat een opdracht. Kijk in 2 Timotheüs hoofdstuk 2 vers 11. En daar staat: het woord is betrouwbaar, immers indien wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als je dan een paar bladzijden verder kijkt, in Titus hoofdstuk 2 vers 1. Een heel klein zinnetje, maar zo'n magnifieke opdracht. Met verstrekkende gevolgen voor mijn persoonlijke leven. Daar staat: maar gij komt uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt. Dat is de opdracht die Titus krijgt. Maar gij komt uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt. Er staat niet: weet te vertellen over de voetbalclub. Of over dit of over dat. Ik wil niet zeggen dat ik daar niks over moet weten. Maar ik moet wel degelijk uitkomen voor hetgeen met de gezonde leer strookt. En in hetzelfde hoofdstuk, vers 6 tot en met 8. Kijk eens wat daar staat. Vermaan evenzo de jonge mannen bezadigd te zijn in alles. Houd hun in uzelf een voorbeeld voor van goede werken. Komma. En wat staat er dan? Zuiverheid in de leer. Komma. Waardigheid. Komma. En kijk wat er dan staat. Een gezonde prediking. Waarop niets valt aan te merken. Opdat de tegenstander tot zijn beschaming niets ongunstigs van ons hebben te zeggen. Titus moet een gezonde prediking voeren. Hij moet zuiver zijn in de leer, zodat de tegenstanders niks hebben te zeggen over ons. Wat een grote verantwoordelijkheid voor Titus. En als ik dat nu dan betrek op mezelf, is mijn leer zuiver? Sta ik borg voor een gezonde prediking? Of ben ik maar gewoon een beetje aan het wegzwetsen in de lucht? En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt natuurlijk ook voor jou. Zijn wij afkerig van hetgeen niet met de gezonde prediking strookt? Dat is een vraag die je kunt stellen in jouw leven. Volgens mij is dat de juiste levenshouding van elke christen. Afkerig zijn van hetgeen niet met de gezonde leer strookt. En dat is waar ik mee worstel in mijn eigen leven. Want niet altijd heb ik door dat het niet helemaal zuiver is. Of niet altijd heb ik door dat ik een fout maak. Fouten maken is niet zo vreemd. Dat is vrij menselijk. Maar niet terugkomen op je fout, dat is wel vreemd. God is een genadig God. En hij weet dat ik een mens ben en dat ik faalbaar ben. En dan wijst hij mij erop. En dan is het aan mij om stappen te nemen en te veranderen. En te zorgen dat ik een zuivere leer breng, een gezonde prediking en dat ik mijn fouten herstel. Kijk wat er staat in 2 Timotheüs hoofdstuk 2 vers 15. Als tiener was ik al aan het worstelen met dit vers. Maak er ernst mee u wel beproefd ten dienste van God te stellen als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, doch recht de voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. We hebben allemaal de neiging om een beetje te crossen en een beetje zo af te wijken van de rechte lijn. Nou, als je dat in een aardappelveld kijkt, dan is dat niet mooi. Het horen rechte lijnen te zijn. Rechte voren. Nou, zo verwacht God ook dat wij als arbeider zijn. Sta ik in dienst van God? Breng ik het woord der waarheid? Gods waarheid. Niet de waarheid van Ruud Vrijen. Dat is subjectief. Er is maar één objectieve waarheid en dat is Gods waarheid. Breng ik de waarheid van God? En dat is wat voorop moet staan in ieders leven. In hetzelfde hoofdstuk, vers 19... Daar staat geschreven: en toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk. De Heere kent de zijnen en ieder die de naam des Heeren noemt, breken met de ongerechtigheid. Die houding, die zoek ik in mijn eigen leven. Kijk vers 22. Daar staat: schuw de begeerte de jeugd en jaagt naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. Die houding, die zoek ik in mijn eigen leven. Kijk in vers 23 en 24. En daar staat geschreven, maar wees afkeerig van de dwaas en onverstandige strijdvragen. Gij weet immers dat zij twisten teweeg brengen. En kijk dan wat er staat. En een dienstknecht des Heren, die moet niet twisten. Wat moet hij dan wel doen? Hij moet vriendelijk zijn jegens allen. Hij moet bekwaam zijn om te onderwijzen. Hij moet geduldig zijn. En hij moet met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende. Die houding zoek ik in mijn eigen leven. En dat is niet eenvoudig. Dat is niet gemakkelijk. We komen allemaal vanuit een andere achtergrond. We hebben allemaal te maken met ons eigen karakter. We hebben allemaal te maken met onze gezinssituatie. Met onze ziektes, met onze hobby's, met ons werk, met de stress. En toch is dit de houding die nodig is voor een christen. Kijk in 1 Timotheüs 4 vers 13. Zoek hem even op. Het is zo'n klein vers en hij valt vaak weg in het geheel van hoofdstuk 4. Ik vind het een magnifiek vers. Paulus schrijft daar het volgende. In afwachting van mijn komst moet gij u toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren. Dat is de houding die ik zoek in mijn eigen leven. Timotheüs wordt door Paulus aangemoedigd om het werk van evangelist te doen. Timotheüs is een getrouw en geliefd kind van Paulus. En wat zegt Paulus dan tegen hem? In afwachting van mijn komst, wat moet je doen? Je moet je bezighouden met het voorlezen. Het vermanen en het leren. Natuurlijk, we weten ook uit Jacobus dat niet zoveel uw leraars moeten zijn. Jacobus hoofdstuk 3 vanaf vers 1. Ze zullen er des te strenger om geoordeeld worden. Wat je ook zegt, dat moet kloppen. En natuurlijk, niet iedereen is even didactisch onderlegd. Niet iedereen voelt zich comfortabel. Niet iedereen is in een goede balans om leraar te zijn op een bepaald moment in het leven. Maar weet je wat? Volgens mij kunnen bijna alle broeders die ik ken lezen. En als een broeder kan lezen, dan kan een broeder ook voorlezen. En let op wat ik dan nu wil zeggen. Vergeet nooit dat de Bijbel zichzelf uitlegt. Is dat niet iets magnifieks? De Bijbel legt zichzelf uit. Er is niets mis met het voorlezen van de schrift. Het is zelfs Bijbels, als je mijn woordspeling snapt. Er is niets mis met het voorlezen van de schrift. De schrift overtuigt de mensen zelf. Kijk in Hebreeën hoofdstuk 12. De laatste twee versen daar. Vers 28 en 29. Ik vind het zulke magnifieke versen. Die hebben een grote impact gemaakt op mijn eigen leven. Het probleem in mijn leven is. Als ik een vers lees. Het laat me niet meer los. En dan probeer ik het wel eens te parkeren aan de zijkant, maar het laat me niet los. En de Heer blijft maar aan me trekken en hij blijft me maar confronteren. En die tekst die blijft maar door mijn hoofd spelen. Dat is hoe de geest werkt. Vers 28 en 29 van Hebreeën 12. Daar staat, laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren. Hoe? Op een hem welbehagelijke wijze. Hoe dan? Met eerbied en ontzag. Waarom dan? Want onze God is een verterend vuur. En kijk maar in het Oude Testament hoe hij dat doet. Ik wil dankbaar zijn. Ik wil God vereren. Maar dan wel op een hem welbehagelijke wijze. En dat moet ik dan doen met eerbied en ontzag. Ik wil luisteren naar Gods woord. Ook als ik sommige dingen liever anders zou ingevuld hebben. Als ik het liever anders zou hebben willen zien. Maar wie ben ik? Als God het zo bepaalt, moet ik niet aankomen zetten met dat het zo is. En dat is natuurlijk altijd die strijd in het leven. Heb ik eerbied en ontzag voor God? Als ik eerbied heb en ontzag voor God, en ik probeer dat te hebben in mijn leven, dan zal ik ook nee zeggen, dan moet ik ook nee zeggen, en dan wil ik ook nee zeggen tegen menselijke toevoegingen aan de Bijbel of menselijke weglatingen uit de Bijbel. Maar dat kan ik alleen maar doen als ik de Bijbel zelf ken. Dan moet ik ook weten wat erin staat. En dan moet ik er ook mee bezig zijn. En dan moet ik er ook mee worstelen. En dat is niet altijd in één dag opgelost. Dat vraagt soms een heel proces van tijd. Soms vraagt dat maanden, soms vraagt dat jaren. Maar je moet er wel mee bezig zijn. God op een hem welbehagelijke wijze aanbidden. Eren met eerbied en ontzag. In conclusie. Geloof kan niet enkel en alleen gebouwd zijn op gevoel. Vandaag de dag is dat een heel groot probleem in onze maatschappij. Het is vaak een gevoelskwestie, het geloof. Verstand is ook belangrijk in het geloofsleven. En natuurlijk, hoop, liefde en geloof samen veranderen mensen. God verandert mensen, absoluut. Maar schakel je verstand daar niet bij uit. Laat verstand samenwerken met geloof, hoop en liefde, met gevoel. God verandert mensen, maar ook jij moet een duit in het zakje doen in dat veranderingsproces. God vertelt mij wat ik moet veranderen. God vertelt mij hoe ik het kan veranderen. God vertelt me waar ik het moet veranderen. Maar hij houdt me niet altijd bij mijn handje vast om te zeggen van, ah jongen, kom, je moet het precies zo doen of zo doen. Hij vertelt me wel wat ik moet doen. En dan moet ik bereid zijn om die extra stap te zetten. En dat heeft ook te maken met eerbied en ontzag. God is een verterend vuur. Hij is een liefdevolle vader. Hij is geduldig met mij. Maar hij verwacht ook van mij dat ik luister. En daarom wil ik ook zeggen van gehoorzaamheid is ook essentieel in het leven van een christen. Durf jezelf de volgende 3 vragen te stellen. Ben ik onderdanig aan God? Meestal horen we dat alleen over de vrouw. Ik heb het hier niet over de zusters. Ik heb het hier over de zusters en de broeders. Ben ik onderdanig aan God? Kan ik mij neerleggen bij het meesterschap van God? Kan ik mij ondergeschikt maken aan Gods wil? Hem dienen op een welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag. Ben ik onderdanig aan God? Kan ik mij neerleggen bij het meesterschap van God? Kan ik mij ondergeschikt maken aan Gods wil? Durf jouw houding ten opzichte van God in vraag te stellen, broeders en zusters. Niet wat ik wil, niet wat ik denk, niet wat ik eis, niet wat ik verlang, niet wat ik zoek, niet wat ik verwacht, dient voorop te staan. Gehoorzaamheid is een onlosmakelijk onderdeel van geloven. Niet gehoorzaamheid aan Ruud. Ik ben maar mens. Een faalbaar mens. Een zondaar. Gehoorzaamheid aan God. Dat is essentieel in het leven van elke christen. God communiceert vandaag met mij door zijn woord. Als ik wil weten wat hij wil van mij, dan moet ik naar zijn woord gaan. Dan moet ik dat opzoeken in zijn woord. De Bijbel moet zich niet aanpassen aan mij. Ik moet mezelf ondergeschikt maken aan de Bijbel. En helaas draaien wij dat vaak om. Ik moet gaan zoeken in de Bijbel wat God van mij verlangt. Ik moet het niet gaan zoeken in een van mijn studieboeken of in een van mijn hobbyboeken of in de gebruiksaanwijzing van de televisie of de auto. Als ik wil weten wat God van mij verlangt, moet ik dat gaan opzoeken in de Bijbel. God moet zich niet aanpassen aan mij. Ik moet me ondergeschikt maken aan God. Helaas, in de wereld vandaag is het andersom. De mensen verlagen God tot op hun niveau. En ze denken maar dat God moet luisteren naar hun. Maar dat is niet het geval. Wij moeten ondergeschikt zijn aan de Heere God. Maar wij hebben een probleem met autoriteit. We hebben een probleem met gezag. We hebben een probleem om onderdanig te zijn. Zowel de mannen als de vrouwen. Kan ik mezelf ondergeschikt maken aan het meesterschap van God? En weet je, God is de schepper. En ik ben het schepsel. Maar helaas, tegenwoordig, is het meestal andersom. Wij denken dat wij de schepper zijn. En dat God het schepsel is. Het verzinsel, de ideologie, een filosofie, een gedachtegoed. Maar dat is niet het geval, hè. Dat weten we wel beter. God is de schepper en ik ben het schepsel. Kijk in 2 Timotheus hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 5. 5 machtige versen. En daar staat geschreven: ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap. Verkondig het woord. Dring erop aan, gelegen of ongelegen. Wederleg, bestraf en bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Maar omdat hun gehoor verwend is naar hun eigen begeerte, zich tal van leraars zullen bijeenhalen. Dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijft gij echter nuchter onder alles. Aanvaard het lijden, doe het werk van de evangelist. Verricht uw dienst ten volle. Is dat niet precies kenmerkend voor vandaag? Het was natuurlijk ook kenmerkend voor de eerste eeuw. Anders zou het niet geschreven zijn. Maar het is nog steeds kenmerkend voor vandaag. Ik wil gezonde leer verdragen. Ik wil ook gezonde leer doorgeven. Ik wil niet luisteren naar leraars die Gods woord aanpassen aan hun eigen verlangens. Die Gods woord gewoon veranderen en er hun eigen waarheid van maken. Hoe getalenteerd, hoe charismatisch, hoe populair, hoe didactisch, hoe onderlegd, overtuigend de leraar ook is. Hij mag enkel en alleen Gods woord doorgeven. Het is niet nodig om daaraan toe te voegen of weg te laten. Het is zelfs zondig om toe te voegen aan Gods woord of weg te laten uit Gods woord. Respect voor de Bijbel, respect voor Gods woord is cruciaal in het leven van elke christen, volgens mij. De Heere God is almachtig, de Bijbel is compleet. De Bijbel hoeft niet opnieuw geschreven te worden, aangepast aan onze tijd en onze verlangens. Wat wil jij in jouw leven? Waar staat jouw gemeente voor? Waar staat mijn gemeente voor? Waar sta jij voor? Als ik mijn kinderen, ik ben bezig mijn kinderen op te voeden, ze gaan nu het huis uitzwermen. Ik heb ze opgevoed naar eer en geweten. Wij hebben de Bijbel meegegeven, het geloof meegegeven in het leven. Nu moeten zij verder stappen in hun eigen leven. En ik weet dat God hun niet los gaat laten. Maar zij zullen zelf tot een beslissing moeten komen in hun eigen leven. Van wat gaan zij doen met hun relatie met God? Want God heeft geen kleinkinderen. Ik wist niet of je dat weet. Wij hebben het altijd over kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. God heeft geen kleinkinderen. Denk daar maar eens over na wat dat betekent. Het woord van God dient verkondigd te worden. Niet mijn woorden, niet jouw woorden, maar enkel en alleen Gods woord. En ik wil dan eindigen met Johannes hoofdstuk 1 vers 1. En daar staat, in het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Dat vers kende je wel. En je zal gemerkt hebben dat de meeste versen zitten hier. Maar ook voor jou. Gebruik ze vaker en je zal merken dat God kan jou gebruiken. Door de woorden die hij genesteld heeft in jouw hart. En dat is de strijd die we allemaal moeten maken. En dat is de uitdaging die ik ons allemaal wil geven. En mezelf in het bijzonder. Gebruik enkel en alleen Gods woord in jouw persoonlijke leven, maar ook in het gemeenteleven. Amen.